Nou, we gaan even verder. Niet zo ver geluid, ja. We gaan even verder. Nee, hier niet. Hoeft niet? Ik hoor het niet zo. Goed, nou, we gaan dus weer even verder. In Amsterdam zijn bij de arrestatie was het pistolenwerk onder andere met doorgeladen pistolen. Een politieagent die zich duidelijk niet onder controle had. En vertel maar hoe het bij jullie verder is gegaan in Zeeland. Openmaken van de bunker en jullie arrestatie.
Nou, even kijken hoor. Op een bepaald moment toen... Toen begonnen ze met een snijbrander dus op die buitendeur te branden. En toen kwamen ze daardoor en toen spoot het vuur naar binnen. En de ruimte dat in die sluis, er waren namelijk twee atoomdeuren. Die begon zich te vullen met rook en zo. Nou, dat wond ons best op, geloof ik. En op hetzelfde moment, toen werd er buiten gecommandeerd van... We geven jullie nu de gelegenheid om naar buiten te komen. Nou, we waren best wel vrij bang. En toen...
Hoe ging dat, de communicatie?
Het was ook heel raar, dat commanderen, want we hadden dus het gevoel dat we volstrekt geïsoleerd zaten. En blijkbaar zit daar een of ander intercomsysteem in die bunker. Want die man, of die commandant van die operatie, denk ik dan, die sprak door een soort intercomsysteem met zijn stem door de hele bunker galmde, sprak hij ons toe. En dat was echt, dat werkte heel intimiderend ook op ons. En dat die grote vuurstraal, dat was echt iets dat wij dachten van, nou laten we maar gaan, want dit wordt... Het was ook gewoon doodeng, omdat je ook helemaal niet weet wat er buiten klaar staat. Maar er is blijkbaar die man die sprak ons toe. En toen later spraken we ook terug. En toen verstond hij ons ook. Dus daaruit leiden we ook af dat ze ons eigenlijk de hele tijd hebben kunnen afluisteren. Dat er ook dus een soort intern afluistersysteem in zo'n bunker bestaat.
Ja, dat ze ook wisten hoeveel mensen er binnen zaten. Want ze schatten dat er ongeveer 6 mensen binnen waren.
Ze hebben steeds gezegd dat ze dat niet wisten. Ze hadden steeds over 3.
Oh, ik heb gehoord dat ze dachten dat er 6 mensen binnen waren.
Er waren ook 6 overalls aangevoerd waar ons wilden verkleden. Nou, ze hadden er 7 nodig, bleek.
Ja, nou, jullie hebben op het laatst zelf de deur opengemaakt, hè?
Op een bepaald moment toen commandeerden ze weer van... Waar blijven jullie nou of zo? Duurden ze zeker te lang. Toen zeiden ze van, jullie moeten blijven staan waar jullie staan en jullie moeten de deur openmaken. Dat hebben we toen gedaan. Toen zijn we weer teruggelopen en toen moesten we 1 voor 1 naar voren lopen. Om de hoek, zo, het halletje in, waar hun stonden. En dan werden we 1 voor 1 geboeid en weer teruggebracht in de bunker. Met een marechaussee aan je arm. OBSB. Nou, toen werden we in een kamertje gestopt, we werden van elkaar gescheiden. En wij werden met z'n 4 in een kamertje gestopt en 1 voor 1 werden uitgekleed en gefouilleerd en spullen opgeschreven, naam genoteerd, foto's genomen. Toen kregen we een overrol aan en toen werden we geboeid weer teruggezet in het kamertje. En toen alles klaar was, dat hebben ongeveer 1 uur geduurd denk ik, dat hele gedoe. Toen werden we afgevoerd met een busje naar het politiebureau in Vlissingen.
En hoe ging dat daar op het politiebureau? Of misschien kun je eerst nog vertellen wat er allemaal buiten stond, wat voor indruk dat op je maakte ofzo. Of heb je daar niet veel van gezien?
Nou, ik vond het altijd gek dat er ontzettend veel mensen van ons buiten stonden. En ook veel mensen van Kloetingen die gewoon kwamen kijken wat er aan de hand was. En er was enorm veel marechaussee en politie buiten en ook gewapende militairen. Ja.
Wat voor indruk maakt het op je als je opeens ergens naar buiten komt en er staan allemaal echt mensen met machinegeweren die staan op jou te wachten bij wijze van spreken?
Ja, ik voel het natuurlijk belachelijk overdreven. Maar het intimideert je niet of zo. Ik bedoel, je schat het ook wel in. Ze waren trouwens vrij relaxed allemaal. In het begin dacht ik nog van, je weet niet wat ze doen, maar het was al heel gauw duidelijk dat ze volkomen beheerst optraden en zo. En hoefde niet meer bang te zijn voor fysiek geweld of zo.
En toen in Vlissingen niet eerst door de marechaussee verhoord of zo?
Ja, nou wij zijn dan in Vlissingen met z'n 4 op het politiebureau opgesloten. Eigenlijk uitgeleend door de marechaussee aan de politie om ons daar op te sluiten. Dus de politie zei ook steeds van het is ons pakje aan, die werden ook verhoord door marechaussees en zo. En Karen en Kootje die werden op de marechaussee-kazerne in Vlissingen opgesloten, waren maar 2 cellen. En de andere jongen Bert werd in Goes het politiebureau opgesloten met die drie jongens die 's nachts gearresteerd waren toen wij nog binnen konden komen, toen de politie er dus bij was. Nou, we zijn allemaal steeds verhoord door de Marche. Iedereen had een soort eigen duo. Wij met z'n vieren hadden dan een duo van twee rechercheurs die in die 3,5 dag dus steeds opnieuw langskwamen. Die hadden een grote vragenlijst bij zich met 4 of 25 vragen die ze steeds maar stelden. Ja, waar wij gewoon consequent allemaal niet op geantwoord hebben. En waar ze dus zijn echt niks wijzer van ons geworden.
Kregen jullie allemaal dezelfde vraag? Ik bedoel, had je de indruk dat die lijst gegeven was door andere mensen of zo?
Ja, ik denk dat die centraal ergens was opgesteld. Misschien door een hoger iemand of door samen, dat weet ik niet.
Ja, maar ze probeerden volgens mij erachter te komen wie wat gedaan had tijdens de actie, hè? En probeerden ze ook bijvoorbeeld je intimideren tot te zeggen dat anderen wel al verklaring afgelegd hadden en anderen wel al verklaring ondertekend hadden enzovoort. En dat ze best wel veel dingen wisten en zo. En dat ze ook wel met bepaalde dingetjes naar voren kwamen die ze dan wisten, maar het was amper niks.
Maar wat jullie net vertelden, zoals na Vlissingen wisten ze gewoon allemaal niet zoveel van onkruid af of zo. Die indruk kregen jullie?
Nou, ik kreeg zelf de indruk dat ze het allemaal niet zo nauw namen of zo. Maar ja, of dat zo is, dat betwijfel ik natuurlijk.
Nou, even muziek hoor. Waar moet ik nu?
Thank you.
wat ook wel belangrijk is, want het geldt meer voor alle acties en mensen die opgepakt worden bij acties. Wat willen die mensen nou precies van je weten? Ik bedoel, beschouwen ze je als staatsgevaarlijke? Maar in dit geval kan me dat heel erg voorstellen. En zijn ze benieuwd, wat gaan ze vragen? Zijn ze benieuwd naar andere mensen? Hoe gaat zoiets?
Nou, de verhoren vielen die mij mee. We hebben er van tevoren hebben en ik denk dat dat heel goed is geweest. Met iedereen uitgebreid over gepraat wat we konden verwachten bij verhoren, wat voor trucs ze toepassen. Dus weet je wel, een vriendelijke en een harde regisseur zeggen dat anderen bekend hebben, zeggen dat anderen dat ze al meer weten, zeggen dat ze je weer kennen. Al dat soort dingen. We hebben van tevoren uitgebreid over gepraat. En tijdens die verhoren merkte je ook gewoon hun trucjes. Of het was net alsof ze in een soort schoolklas zaten. En je kon gewoon wel zeggen, dit is les 16 deel 2, zit je nou te gebruiken. En dat zeiden we dus ook af en toe tegen hun. Ik denk dat ze heel snel ook van ons de indruk kregen van, nou, die weten precies hoe ze het aan moeten pakken. Dat zeiden ze op een gegeven moment ook van, nou, jullie weten precies wat je kan verwachten, jullie weten precies wat wij doen. En ik had zo'n indruk dat ze van ons ook zo dachten van, nou, daar valt geen eer aan te behalen. En dat daardoor ook wel snel lieten zitten. Aan de andere kant denk ik wel dat als ze, ja, ze hadden het wel veel harder aan kunnen pakken en ze hadden veel meer kunnen proberen dan ze gedaan hebben. En dat is toch heel raar, want als je ziet hoe ze bij die bunker, hoeveel materieel ze daarin gezet hebben, hoeveel mensen en wie er ook allemaal waren. Alle hoge mensen van het Nederlandse leger, hoge mensen uit de provincie Zeeland, de burgemeester, officier van justitie. Iedereen was in die bunker aanwezig en iedereen, al die houten metoten liepen daar rond en alle stoelen die op de verkeerde plek stonden recht te zetten en noem alles maar op. Dus dat was echt een heel contrast eigenlijk met zoals die verhoren gingen. Wat toch allemaal vrij makkelijk en soepeltjes en voor hun heel snel dat ze ons toch een beetje zo... onszelf lieten zijn en lieten gaan. Ja, ik denk dat voor hun op het moment het belangrijkste is om ons precies te registreren en in de gaten te hebben. En dat lukt ze natuurlijk wel op deze manier.
Ja, precies. Maar ik bedoel, dat is waarschijnlijk al vaker gebeurd. Word je daar dan niet mee geconfronteerd met dingen die je al eerder hebt gedaan of zo?
Nou, het enige wat ze gezegd hebben tegen een paar mensen die wel veel vaker met onkruidacties mee hebben gedaan, is dat van... Nou, we kennen jullie van een heleboel acties. Want een van hun vragen op, en ze hadden een lijst met 25 vragen. Een van hun vragen was, bent u lid van een organisatie? En dan kon je natuurlijk zeggen, AC Boekenclub, maar ze bedoelden natuurlijk, bent u lid van Onkruid? En dus dan zei ze ook van, nou, je hoeft er helemaal niet moeilijk over te doen, want we kennen die en die kennen we van een heleboel Onkruid-acties, dus waarom beken je dat nou niet? En dat is echt de enige hint die ze gemaakt hebben naar andere acties. Verder hebben ze nergens over gepraat.
Ging dat bij jou ook zo?
Nee, we hebben ze werkelijk helemaal niets gevraagd. Echt alleen of ik iets wilde verklaren. Nou, dat wilde ik niet. Of tenminste, ik wilde niet meer verklaren dan zij al wisten. Namelijk dat ik gewoon opgepakt was. En dat wisten ze zelf ook wel. En verder helemaal totaal niet verhoord.
En bij jou? Nou, de crisis blijkbaar nog niet zo gecomputeriseerd, of juist wel. Wat ze als laatste, en dat is ook het belangrijkste, nog over moeten hebben, is het doel van de actie. Waarom, je hebt het in het begin al even aangestipt, maar het lijkt me goed om dat een beetje uitvoerig te herhalen. Waarom werden de bunkers en het PMC bezet?
Wat we in het begin al zeiden, van één bijkomend doel of effect van de actie is dat bekend is dat die bunkers er zijn waar ze zitten. En dat gewoon die geheimzinnigheid rondom die bunkers en rondom de hele oorlogsvoorbereiding dus wordt doorbroken. En dat proberen we steeds te doen. In dit geval blijkt deze actie blijkt daarin ook nog heel erg aan te sluiten op de PMC-actie, in zoverre dat wat wij de hele tijd aan willen tonen is dat het leger zich voorbereidt op inzet tegen de Nederlandse bevolking gewoon. Dat het ook wel degelijk waar is en dat gewoon alles erop wijst dat ze zich daar meer op voorbereiden dan op wat dan ook. Als in die bunker in Zeeland kaarten zijn waarop de vijand aangegeven staat in categorieën als gastarbeiders, vreemdelingen, saboteurs, dan is dat op zich zo klaar en helder als een klontje. Wat de tegenstander zal zijn. En met name niet zo direct in de oorlog zelf, want daar zijn die bunkers aan de ene kant voor. Wat we zeggen, die bunkers zijn er dus voor het geval er een oorlog uitbreekt. Gaan ze ondergronds, kunnen ze van daaruit die oorlog voeren. Maar wat veel belangrijker is, dat ze voor die oorlog begint al ondergronds gaan. En het verzet wat op dat moment zal zijn tegen de komende oorlog, zeker tegen de nucleaire oorlog, om dat verzet zo snel en zo soepel mogelijk de kop in te drukken. Ook vanuit die bunkers. En die spelen daarin een belangrijke rol. Dus als knooppunten, als organisatiepunten. En ze worden verstopt. En dat is eigenlijk wat wij duidelijk wilden maken. En wat we ook in onze verklaringen gezegd hebben. Die PMC-bunker, daar wordt dus bijvoorbeeld de NATRES, de Nationale Reserve, waar we het al vaker over gehad hebben. Die wordt van daaruit geleid naar waar ze naartoe moeten. Nou ja, je hebt daar die kerncentrale in de buurt. Iedereen kan zich er wat bij voorstellen. De BB dan. Of de BB die gaat dus weg, maar de taken van de BB komen bijvoorbeeld terecht bij de mobiele kolonnes. Dat is ook een leger onderdeel. Die moeten in geval van atoomoorlog bijvoorbeeld gewonden en doden gaan bergen. Die hebben daar speciale apparatuur voor. Die oefenen daar ook mee. En dat doen ze in Amsterdam. Dat gebeurt, wordt dan ook vanuit die bunker waarschijnlijk allemaal geleid. En dat is dan nogal wel ten tijde van de oorlog. De NATRES, dat kan al gewoon in de voorfase zijn, de mobilisatie. Het transport, het doorvoer van troepen, materieel, wat dan door Nederland plaats moet vinden. Bij een verhoogde waakzaamheid, toestand van waakzaamheid kan bijvoorbeeld in het leven geroepen worden. Nou, in ieder geval, we hebben het allemaal wel in de persverklaring staan. Dat ze daar een heel erg belangrijke factor in spelen. Wat we nou leuk hadden gevonden was dat we hadden aan kunnen tonen dat de bunkers, waar op dat moment de hoge houtmethode zit, niet veilig zijn. We hadden namelijk gedacht dat de bunker in Zeeland door hunzelf was opengebroken binnen 3 kwartier. Wat betekent dat ieder ander dat ook kan. Het is helaas niet waar. Dat hoorden we dus net. We hadden graag iedereen op willen roepen van, nou ja, maak eens een bunker open. En als ze erin zitten, kunnen we ze er altijd nog weer uithalen. En het gaat er ons niet om dat wij nou zo'n moeilijke actie doen. Want het lijkt allemaal weer ingewikkeld. Snijbranders, apparatuur, het is ook heel ingewikkeld. Het is natuurlijk veel leuker als het overal gebeurt. Er zijn veel meer bunkers. Misschien dat we nog wel eens weer eens een kaart moeten maken met de locaties. Dan kan iedereen zelf eens een keer gaan kijken.
Ik denk, wat ik inderdaad beter vind, is dat mensen het allemaal zelf gaan doen. Want misschien mensen die in de directe omgeving van zo'n bunker wonen. Maar hier in Amsterdam dus niet, dat was duidelijk. Zo'n bunker, er is of zo.
Ja, het is misschien dan nog wel leuk om te zeggen van dat wij dus een aantal adressen van bunkers op die affiches hadden gezet. Op de affiche hadden gezet. Die bunkers bleken later dus ook bewaakt. Waar stond ME voor? Onder andere in Zandvoort, in Arnhem of Nijmegen, ik weet niet. In Oosterbeek, ook een bunker. Daar stond, ze waren dus wel gelijk gealarmeerd.
En tot slot, wanneer komen een beetje jullie ervaringen op papier zo over de bunkers?
Nou ja, dat komt in de loop van volgende week. Zo snel mogelijk brengen we het naar buiten. Maar het is dus al, we moeten ons geheugen even opfrissen met elkaar. Dat is nog een heel ander leuk nieuwsje wat we in Zeeland horen toen we daar waren. Is dat na de overval op de Van Egerstraat, Provinciaal Militair Commando hier, vorig jaar in mei, is een maand later het Provinciaal Militair Commando van Zeeland, de gewone vredeslocatie waar ze dus nu zeg maar zitten, die zat op het Domplein in een grote luxe villa. Die is daarna verhuisd naar een kazerneterrein in Zeeland, uit angst voor een volgende overval.
Nou ja, prima. Ja, prima. Ik bedoel, dat wilde ik nog vragen inderdaad. Daar kom ik nu ook op, wat je nou zegt van dat soort acties ben je wel bezig met dat zij het nog extra gaan beveiligen. Want aan de ene kant, je kan wel op hebben dat zij doordraaien op een gegeven moment. Aan de andere kant is inderdaad van ze gaan het als een gek beschermen of zo. En iedereen die daar in de buurt komt is verdacht of wordt weet ik veel wat.
Ja, dat is inderdaad, dat is een beetje moeilijk ook, maar ik denk toch dat het heel duidelijk is dat hoe meer zij het bewaken, hoe duidelijker wordt om welke belangen het gaat en hoe belangrijk het voor hun is, ook om het geheim te houden en dus hoe belangrijk het voor ons is om het openbaar te maken. Dan gaat zo'n schijn van dat er allemaal niks aan de hand is, gaat er een beetje af en wordt het toch duidelijker zichtbaar. En ik denk dat dat voor het militarisme iets is wat toch heel belangrijk is.
Ja, ik wil even terugkomen op een... Die registratie waar we net over hadden, over, dat is eigenlijk, dat lijkt alsof ze eigenlijk maar bezig zijn om informatie te verzamelen. En dat wil ik even koppelen aan mijn ervaringen met die buitenploeg op de Memmingstraat, bij die BB-bunker. En ja, dat is eigenlijk heel gek dat je merkt dat ze met ontzettend veel smeres, ontzettend veel golfjes en stille meteen aankomen scheuren. En ja, dat we wel iets afgesproken hadden van wat we daar zouden doen. Hè? Want er waren natuurlijk niet alleen de mensen aanwezig die naar binnen zouden gaan, maar er waren gewoon wat meer mensen aanwezig. Maar dat je gewoon merkt dat ze dat ze die mensen proberen te volgen of zo. Hè? En dat vind ik gewoon best wel goed om te zeggen. Wat een paar groepen gewoon is gelukt. Dat, ze met, dat je met groepen bij elkaar bleef en je niet op liet naaien door die rondscheurende en rondgillende golfjes en zo. En die plotseling vlak voor je stoppen en dan weer in de gang van 100 optrekken en dan weer een straatje om en plotseling draaien en weer terugkomen recht op je af. En dat ging allemaal zomaar door elkaar. Dat was gewoon een nachtmerrie of zo. Maar dat je, ja, god, wat we denk ik gewoon heel goed. Ja, goed, moet afspreken ook gewoon met een heleboel andere acties. Dat je gewoon als club van desnoods van 20 mensen bij elkaar blijft. En echt heel cool. En het leek ook gewoon in het begin dat die smeren zelf ontzettend in paniek waren. En nou, de groepen die we hadden gewoon heel, heel cool bleef. En dat je gewoon rond bleef lopen. Nou, en dat je gewoon zelf dan als groep gewoon langzaam weg kon gaan. En nou, dat is gewoon voor een aantal groepen gewoon heel goed gelukt. Nou, en ze achtervolgen je dan en ze rijden wel met je mee en ze willen dan allemaal alles wel weten waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat en zo. Maar vooral de mensen die op een eigen houtje of alleen of zo naar huis gaan, ja, dat is gewoon veel te link, dat moet je gewoon nooit doen, denk ik.
Ja, en ik wilde daar ook nog over zeggen van, ik dacht het zal allemaal wel lukken omdat de politie staakt, maar er werd wel even en passant 3 bussen met stille werden opengetrokken of zo. Daar schrok ik toch ook wel heel erg van. Echt zoiets van 20 man die daar pontificaal tegenover ons gingen staan. We kunnen wel even muziek draaien. In plaats van dit getoeter op de achtergrond. Ronald, we toeteren.